Jeremy, namens de kerkraad dat vandaag de zendingscollecte gehouden zal worden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede en het derde vers van Psalm 49. Heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Het 5e hoofdstuk, vers 1 tot en met 10. 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 10. En na de schriftlezing zingen we Psalm 23, het 2e vers. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. des Heren voor de prediking van vanmorgen vinden wij in het boek Genesis in hoofdstuk 5. Het laatste gedeelte van vers 24. Genesis 5 vers 24. B. Waar wij van Henoch lezen. En hij was niet meer, want God nam hem weg. En daar vinden wij ook over geschreven in Hebreeën 11, het vijfde vers. Hebreeën 11, vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Gode behaagde. Laten wij over de bediening van Gods woord eerst Gods zegen bidden. Heren, het is in uw goedheid dat wij aan de morgen van deze dag nog weer samen mogen komen in uw huis. En dat u ons deze gelegenheid nog schenkt om niet alleen op te gaan naar de plaats waar uw woord verkondigd wordt, maar ons ook samen te stellen voor uw heilig aangezicht. Want heren, dat is inderdaad toch ook waartoe we samenkomen. Om uw woord te horen, maar ook om gezamenlijk uw aangezicht te zoeken. Dat is een groot voorrecht, heren, dat dat nog mogelijk is. Dat u ons dat nog geeft. Dat is een voorrecht dat we zeker niet verdiend hebben. Er zijn er in deze wereld die van dit voorrecht beroofd zijn, die het niet meer bezitten en die niet in vrijheid kunnen opgaan naar een plaats waar uw woord verkondigd wordt en waar ze zich mogen verenigen in gebed. Heren, wij bidden van u of gij ook daar, waar dit niet meer mogelijk is en waar vijandschap en vervolging tot openbaring gekomen zijn, u zelf wilt betuigen als een getrouw en een barmhartig God. Denk aan uw volk, verdrukt en vervolgd. Denk aan uw kerk, heren, die door de diepte moet. Maar ons geeft u ook nog het voorrecht dat wij hier samen mogen zijn. Vervul onze harten met dankbaarheid. O heren, gij zijt het van wie we afhankelijk zijn. En van u moet elke gave en moet elke gift komen. Ook de gift dat we zondags nog kerk mogen houden. En dat we in vrijheid en in rust ons mogen zetten onder de verkondiging van het woord. Laat er inderdaad iets beseft mogen worden door ons allen, heren, van het onverdiende en van het rijke en van het grote van dit voorrecht. Want we moeten het belijden. Van nature nemen we al uw gaven alsof ze zo horen. Maar ook uw volk en uw kinderen moeten het erkennen, heren, dat ze zo vaak nog vergeten en nalaten de ware grond van het weldoen op te merken. Ja, het moet zelfs beleden worden, heren, dat we van nature het niet eens op prijs stellen dat de deuren van uw huis nog open kunnen gaan en dat we nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Daar zien we de waarde, daar zien we het nut niet van in. Het kan ons zelfs in onze natuurstaat een last zijn die we liever zouden afschudden dan dragen. O Heere, zo dwaas is de mens en zo dwaas zijn wij alle van nature. En u weet het, Heere, wie daar nog in deze dwaasheid en in deze zorgeloosheid voortleven. Die liever de wereld ingaan dan de kerk betreden. Die liever de dienst der zonde doen dan op de dag des Heere zich stellen onder de verkondiging van uw woord. Heren, wij bidden van u, als het zo nog is, open onze ogen er dan voor en laat het ons zien, o Heren, hoe dwaas, hoe schandelijk dwaas dit is en hoe beledigend ook voor u de hoogste majesteit die tegelijk die God zijt, die nog het behoud van zondaren zoekt. Want het is toch een bewijs, Heren, dat u nog naar ons vraagt, dat u nog naar ons om wilt zien, dat u ons nog het heil wilt doen horen. Het is toch een bewijs dat u een barmhartig en een genadig God zijt. O Heren, wij smeken dan ook van u, Laat ons zien onze nood en onze verlorenheid buiten u. Doe ons zien, Heere, hoe nodig het voor ons allen is om onderwezen te worden in de dingen der eeuwigheid, de dingen van uw koninkrijk. Doe ons zien, o God, dat wij buiten u en buiten uw genade verloren zijn en verloren blijven. En dat er maar één weg des behouds en ontkoming is in de Heere Jezus Christus. Open onze ogen er dan voor, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing, dat wij hem moeten kennen en in hem gevonden worden, niet hebbende onze eigen gerechtigheid, maar de gerechtigheid die van hem is. Laat ons dan alles verliezen in onszelf en wilt gij ons alles afnemen, opdat wij als armen en behoeftigen mogen vluchten tot de troon der genade. O Heere, hoe nodig is dat? Het was nodig in het leven van Henoch, maar het is nodig in het leven van een ieder, in het leven van ons ook. Heere, we gaan allemaal op, zijn allemaal op reis naar de eeuwigheid. En één keer komt die dag dat wij dit leven moeten verlaten, om dan het leven in de eeuwigheid voort te zetten. Maar waar zal die eeuwigheid zijn? Wat deze wereld betreft, dan hebben we alles gemeen. Dan zijn we allen dezelfde. Dan hebben we allen een bepaalde periode, een levenstijd toegemeten gekregen. En dan staan we ook in dit opzicht allemaal gelijk, dat één keer aan die levenstijd een einde komt. Maar dan komt ook het grote onderscheid openbaar. Dan zullen er zijn die aan uw rechterhand mogen staan. Maar dan zullen er ook zijn die naar uw linkerhand verwezen worden. Dan zullen er zijn, Heren, die bij de schapen, maar ook die bij de bokken gerekend worden. Dan zullen er zijn tot wie het gezegd wordt, komt, gij gezegenden mijns vaders. Maar dan zal er ook een groep zijn tot wie gezegd wordt, gaat weg van mij, gij vervloekten. Dat onderscheid kunnen we vandaag niet zien, althans niet met voldoende zekerheid constateren. Maar dat onderscheid zal zichtbaar worden. Het zal gezien worden en we zullen er allen op de een of andere manier bij betrokken raken. Heren, we zullen ergens staan en als het dan niet goed is met onze ziel, als we dan geen vrede gevonden hebben in het bloed van het lam, als we niet met onze zonden hebben leren vluchten tot die gekruisigde en die gestorven en opgestane zaligmaker, als we niet hebben gekend dat werk van uw geest in onze harten, dan is er geen hoop voor ons. Dan zullen we, en dan kunnen we niet anders verwachten dan te moeten horen dat vreselijke, dat woord waarin we weggezonden worden voor altijd, voor eeuwig. Nu zijn we nog onder de klanken van het evangelie. Nu wordt ons de weg der zaligheid nog verkondigd. Nu zijt ge nog genadig en barmhartig, o Heere. Nu roept u het ons nog toe, wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer, maar dat wordt dan straks niet meer gehoord. Heren, wij bidden van u, doe ons dan de tijd des levens kostelijk achten, opdat wij mogen leren vluchten tot u, die heil kunt zenden. En denk aan ons, Heer, ook in dit morgenuur, als wij met elkaar weer mogen luisteren naar uw woord. Gebruik het, niet alleen om ons inzicht te geven in uw woord en ons de schriften te verklaren, maar gebruik uw woord ook om ons in dat ene nodige te onderwijzen. Om ons te doen zien wat het is om de Heere te vrezen en wat een rijkdom dat met zich brengt. Maar om ons ook te doen zien, Heere, dat als we daar buiten staan, dat we dan verloren zijn. Bind die dingen op ons hart en geef, o God, dat ze ons tot u mogen uitdrijven om bij uw barmhartigheid te ontvangen ter bekwame tijd. Maar wilt gij ook uw volk en kinderen vertroosten met de uitzichten die gij in uw woord geeft, met de rijke beloften waarmee gij hun leven omringt, met dat heerlijke vooruitzicht, Heere, dat gij geeft aan alle die u vrezen, dat de tijd zal komen dat zij eens ontwaakt uw lof zullen ontvouwen. Want dan mogen ze u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Heere, geef dat van deze dingen ook iets geleerd mag worden. En dat er iets in de ziel mag leven van een heilig verlangen naar die grote zaligheid die gij aan al uw kinderen eenmaal zult schenken, hier op aarde in beginsel, maar straks in volmaaktheid. Wij bidden, o God, dat gij ook uw volk wilt gedenken in dit morgenuur, en dat u ze geven wilt vanuit uw woord, dat onderwijs, waardoor zij mogen verstaan dat in de Heere Jezus Christus alles is voor tijd en eeuwigheid. Dat zij buiten hem niets hebben, maar dat ze in hem alles mogen bezitten. En geef hen dan door het geloof de genade om deze dingen te beleven en de kracht ervan te ondervinden. Ach, uw kinderen, ze hebben het nodig, Heere, steeds weer opnieuw onderwezen te worden en bemoedigd. Zij zijn ook op weg naar de laatste dag van hun leven. En er kan zo'n schrik en zo'n vrees in het hart leven als we denken aan de dood die zeker komen zal. En aan het graf, dat koude, dat bange, dat donkere graf. En als wij over deze dingen denken, Heere, dan kan het wezen alsof ons alle troost benomen wordt. En dan moet het opnieuw uit uw volheid geschonken worden en in de ziel ervaren. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Want dan wilt gij nog dezelfde blijven. En dan wilt gij uw nabijheid nog doen ondervinden. Heren, in deze dingen, ja in zoveel dingen, hebben uw kinderen onderwijs nodig om ook die taal, die geloofstaal te kunnen spreken. Schenk hen alles wat ze daarin nodig hebben en laat uw woord dan een middel, een instrument in uw hand zijn om hen te geven wat zij op reis door dit leven, op reis naar de eeuwigheid nodig hebben. Heren, wij bidden van u of gij u ontfermen wilt over jong en oud, over klein en groot. Wil ook in de harten van onze kinderen werken, Heren. Ook zij hebben het zo nodig om u de Heren te mogen leren kennen. En wat een zegen en voorrecht zal het zijn als ze dat in hun jonge leven zouden mogen leren. Als gij het woord wilt gebruiken ook om in het kinderhart de vrezen van uw naam te planten. En om zo dat kinderleven al aan uw kant te brengen. Om het in uw dienst te nemen en om het zo aan u en de Heere te verbinden. Heere, laat dat gezien, laat dat ondervonden mogen worden en geef dan ook al degenen die een verantwoordelijkheid hebben voor kinderen, ouders en opvoeders, dat ze van u die genade mogen ontvangen om hun kinderen waarlijk te onderwijzen in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Geef ons alles, Heere, wat we nodig hebben en neem ook van ons alles wat we moeten missen, alles wat zondig, wat ons zondig stelt en schuldig voor uw aangezicht. Al de zonden en de boosheden die ons aankleven, die in ons wonen. Alles wat we bedreven hebben, wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. Maar ook alles wat in ons hart sluimert aan boosheid en aan verkeerdheid. O Heere, neem het alles genadig weg. En wil ons wassen en reinigen in het dierbare bloed van u, o Heere Jezus Christus. Wij smeken u omdat gij gedenken wilt aan alle die niet in uw huis konden komen. We bidden van u of gij zegenen wilt alle die ziek zijn, alle die door ouderdom niet naar de plaats des gebeds kunnen gaan. We smeken u, Heere, dat gij u wilt ontfermen aan alle die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wilt gij zo uzelf nog niet onbetuigd laten, Heere, ook niet in de wegen van tegenspoed. Gebruik de tegenspoed nog om aan u de Heere te verbinden en om op u de Heere te doen hopen. Heere, wij mogen u ook danken dat er, zover we weten, een goede vooruitgang is in het ziektebeeld van Corné de Geus. Heere, gij hebt het nog wel gemaakt met hem in het ziekenhuis en wij bidden van u dat gij hem ook verder gedenken wilt en dat u hem verder voor uw rekening wilt nemen, zodat ook wat nog verder gedaan en onderzocht moet worden, en duidelijk uw zegen mag dragen en hij hierdoor ook mag zien dat u nog aan hem denken wilt en dat u nog aan hem, voor hem zorgen wilt. Geef hem, zijn ouders en allen die hem lief zijn, alles wat ze nodig hebben om ook in deze dingen u nodig te hebben, Heere, want aan uw zegen is alles gelegen. Wij bidden u ook dat gij aan alle anderen gedenken wilt, Heer, het zij dat ze thuis ziek zijn of in het ziekenhuis. U weet wat nodig is. Geef uit uw genadevolheid alles wat hun ontbreekt. En wilt gij zo in genade aan een ieder onze gedenken. Heere, hoor ons. Als wij van u vragen of gij ons gedenken wilt. En als wij van u bidden of gij al uw volk gedenken wilt. En uw woord wilt zegenen en uw knechten wilt sterken. En de prediking van uw woord wilt gebruiken om Satan afbreuk te doen en uw rijk te doen komen. Ja, Heere, laat uw naam heerlijk zijn in het midden van deze wereld. We bidden het u in de naam van de Heere Jezus Christus. En op grond van zijn volbrachte offer, uit genade. Amen. We willen samen zingen Psalm 16, het derde en het zesde vers. In de twee zondagen die vooraf gegaan zijn, hebben we met elkaar al gelet op wat de schrift ons verkondigt over Henoch, de zevende van Adam, We hebben gezien hoe hij een man was in wie Gods genade verheerlijkt is geworden. Een man van wie het getuigenis mag luiden dat hij met God wandelde. We hebben ook gezien dat de Heere deze man gebruikt heeft als een instrument in zijn hand om aan de generatie van zijn dagen het woord van God te verkondigen. Henoch heeft geprofeteerd en het is met name de brief van Judas die ons daarover inlicht en die ons ook die profetie geeft. Henoch heeft gesproken te midden van de goddeloosheid van zijn dagen over God die als rechter komen zal en die gericht zal houden en die vonnis zal brengen over alle goddelozen. Er is nog één ding wat de schrift ons over deze Henoch vertelt en dat willen we vanmorgen met elkaar gaan overdenken. Dat is namelijk het einde van het leven van deze Henoch. En dat is een heel bijzonder levenseinde geweest. We zagen dat Henoch geprofeteerd heeft. Dat heeft hij gedaan met zijn woorden, met zijn boodschap, met het woord van God dat hij verkondigd heeft. Maar Henoch heeft eigenlijk ook geprofeteerd door de manier waarop hij uit dit leven is heen gegaan. Daar heeft hij ook een boodschap in achtergelaten, of ik zeg het eigenlijk niet goed. Henoch heeft geen boodschap achtergelaten door de manier waarop hij uit het leven heen ging. Maar God heeft daar voor de mensheid in Henochs dagen en ook voor latere geslachten een boodschap in achtergelaten. Vanmorgen willen we dus met elkaar gaan letten over op dat levenseinde van Henoch. Het wordt ons in de eerste plaats verteld in Genesis 5. Onze tekst daar luidt dat hij niet meer was, want God nam hem weg. En als u dit vers 24 vergelijkt met verschillende andere versen in Genesis 5, dan treft u een groot contrast. Ik blijf maar even in de buurt van de tekst. In vers 20 wordt ons gesproken over de vader van Henoch. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaren en hij stierf. Dus Henochs vader, daar wordt van gezegd dat hij zo en zo oud geworden is en dat hij toen stierf. Van Henochs zoon Methuselah wordt gezegd in vers 27. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaren en hij stierf. En dat zijn niet de twee enigen. Het is niet zo dat wat er van Henoch staat dat hij niet meer was omdat God hem wegnam, dat dat normaal was. En dat er een paar uitzonderingen waren, Henochs vader en Henochs zoon. Nee, Genesis 5 laat ons zien dat van wie er ook gesproken wordt, het altijd eindigt met die drie woorden. En hij stierf. En hij stierf. Genesis 5 is het hoofdstuk waarin we de klok des doods horen luiden. Steeds weer is er dat sombere refrein. Genesis 5 stelt ons voor de vraag, wie redt zijn ziel van het graf? Ze mogen oud worden. Ze mogen naar onze begrippen gerekend zeer oud worden. Maar er komt aan elk leven een eind. En hoe komt er aan elk leven een eind? Door de dood. En dan is 969 het hoogste dat bereikt is. Nog niet eens 1000 jaar. En zo maakt dit hoofdstuk Genesis 5 het ons duidelijk dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft vervult. Gij zult de dood sterven. En de dood komt. En de dood komt tot allen. De dood heeft als koning geheerst. Wijzen en dwazen, ze worden allemaal door diezelfde dood weggenomen. Enerlei wedervaart de rechtvaardigen en de goddelozen. En of ze nu zijn uit het geslacht van Kain, of dat ze nu afstammen van Seth, Ze gaan allen de weg van alle vlees. Ze gaan allen naar hun eeuwig huis. Steeds weer opnieuw moet herhaald worden wat gedaan is voor de eerste keer toen Abel een lijk was. Er moet een graf gedolven worden. En het stoffelijk overschot moet begraven worden. Zo is dat in Genesis 5. Zo is dat in de wereld van die dagen. En zij stierven allen. Wat is het leven? Is het een levend sterven of een stervend leven? En zo is het nog. Zet de gedachte aan deze werkelijkheid toch niet van u af. Dat doen we maar al te vaak. Althans, daar zijn we maar al te vaak toe geneigd. De dood is somber, de dood maakt somber. De dood breekt alle vreugde, niet aan denken. Niet aan denken. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Dat is toch het beeld van het mensenleven. Die dood, dat zien we dan wel, maar nu niet aan denken. Maar houdt u er maar rekening mee dat u niet altijd hier op aarde zult zijn. Voordat er nog eens 50 jaar voorbij zijn, zijn de meesten van ons de weg van alle vlees gegaan. En dan hebben we niets anders overgehouden dan een klein kamertje van 6 planken en meer niet. En er is een heel klein plaatsje waar we nog stoffelijk overschot, waar het stoffelijk overschot nog mag rusten. Meer hebben we dan niet. Dat is toch de werkelijkheid? Of niet? Dat is toch het enige wat zeker is? Al de rest is onzeker. En aan dat onzekere grijpen we ons vast. En met dat onzekere houden we ons op de benen. En van dat onzekere verwachten we van alles. Doe het niet. Doe het niet. Er is één zekerheid die we allemaal hebben. Dat is dat we gaan sterven. En wat u moet doen, en wat het evangelie ons voorhoudt dat we moeten doen, is niet ons vastklemmen aan allerlei onzekerheden, maar met dat ene zekere rekening houden. Leer ons al zo onze dagen tellen dat we een wijs hart bekomen. Om op die weg en langs die weg een andere zekerheid in ons leven te kennen. Neem namelijk, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Opdat wij naast die ene zekerheid dat we moeten sterven, en dat we gaan sterven, en dat we al aan het sterven zijn, dat we naast die ene zekerheid, die andere grond, dat andere houvast mogen hebben. Na de dood is het leven mij bereid. Daar gaat het maar om. Daar gaat het maar om. En al het andere is, ik zeg niet onbelangrijk, maar van minder belang. In het licht van deze geweldige dingen van dood en eeuwigheid en hemel of hel. Wat is het leven? Een onzeker ding en toch zo kostbaar. Toch voorbereidingstijd. Besteed dan die tijd niet in ledigheid en in ijdelheid. Laat die tijd niet voorbij gaan zonder dat u ze benut hebt om uw ziel geborgen te krijgen in de Heere. Het is een voorrecht dat u leven mag. Prediker zegt, voor diegene die bij vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop. Want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Maar bedenk tegelijk dat hoe groot het voorrecht is om te mogen leven, onze levensdagen niet meer zijn dan een handbreed. Dat zegt de schrift ook. En dat het leven een damp is. En de dood wenkt ieder uur. En dat juist maakt dat leven zo kostbaar. En omdat het zo is, kun je geen dag in je leven vermorsen. Wel, in die wereld van de dood, in de wereld van het en hij en zij stierf, leven wij. En in die wereld leefde ook Henoch. En nu het onderscheid. Nu het merkwaardige. Dat onze tekst vers 24 heel anders spreekt dan vers 20 en vers 27 en zoveel andere versen in dit hoofdstuk. Want van Henoch staat en hij gewon zonen en dochteren, net als zijn vader, net als zijn zoon. En al de dagen van Henoch waren, en dan komt er een getal, net als bij zijn vader, net als bij zijn zoon. En dan, en daar is het onderscheid, dan staat er bij Henoch niet en hij stierf, maar en hij was niet. Hij was niet. Zo staat het er eigenlijk. Want God nam hem weg. En hoe nam God hem weg? Door de dood? Nee. Niet door de dood. De dood had daar niets te maken. De dood werd nooit naar Henochs huis gestuurd om Henochs leven af te maaien. De dood kwam er niet aan te pas. God heeft Henoch op een wonderlijke manier, op een ondoorgrondelijke manier, boven de dood uitgetild. Opdat hij, zegt Hebreeën 11, de dood niet zien zou. Henoch heeft de dood niet gezien. Henoch heeft de kille greep van de dood niet gevoeld. De dood is er bij hem niet aan te pas gekomen. Maar hij is uit dit leven weggegaan. Door Gods hand uit dit leven uitgelicht, uitgerukt. Opdat hij zo met lichaam en ziel samen in één keer bij God in de hemel zou mogen zijn. En toen Henoch dan ook weg was, was er geen noodzaak om een graf te graven en een begrafenis te houden. Hij was niet. Niet meer op de aarde. Waarom is dat gebeurd? Waarom heeft de Heere dat gedaan? Wat was er in Henoch dat hem dit onderscheid waardig maakte? Waarin was Henoch dan anders en waarin was Henoch dan beter dan zijn vaderen? Waarom moest Adam sterven en Seth en Enos en al die anderen? En waarom Henoch dan niet? Is dat omdat Henoch met God wandelde? Omdat hij een bijzondere vroomheid had? Omdat er iets bijzonders in zijn leven was dat hem toch anders maakte dan de anderen, waarom de Heer hem ook met onderscheid behandeld heeft? Lag er verdienste in Henochs wandel met God? Gemeente, dat kan niet, want we lezen niet alleen van Henoch dat hij met God wandelde, maar ook van Noach. Genesis 6 vers 9 zegt van Noach dat hij met God wandelde. Eenzelfde getuigenis. En wat is er met Noach gebeurd aan het eind van zijn leven? Is die gestorven. Dus het is niet vanwege de verdienstelijkheid van het wandelen met God dat Henoch de dood niet heeft gezien. Het is ook niet omdat Henoch om de een of andere reden waardiger was. Het is niet anders dan Gods soeverein welbehagen, die ook in dit opzicht onderscheid maakte waar het niet was. God is er toch vrij in om met de mens te doen wat hij wil, en behaagt het hem om de een van zijn kinderen door de dood heen tot zich te nemen, zodat alleen de ziel voorlopig in de heerlijkheid is en het lichaam in het graf moet. En behaagt het hem in het leven van Henoch, die dood buiten het leven te houden, zodat de dood geen vat op Henoch heeft en Henoch met lichaam en ziel tezamen in de hemel op te nemen. Als het hem het een of het ander behaagt, dan is God er toch vrij in om te doen wat hij wil. Nee, er is in Henochs wandel met de Heer, in Henochs verborgen omgang met God, in Henochs gebedsleven, in Henochs geloofsleven, niets geweest dat hem dit onderscheid waardig gemaakt heeft. Welke weldaad kan een mens ooit verdienen? Wat kan een mens zich waardig maken bij God? Moet ook van Henoch niet gezegd worden dat zelfs zijn beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn geweest? Moet ook van Henoch niet gezegd worden dat er in hem, in zijn natuurlijk bestaan, geen goed woont? En dat al het goede dat er nog in zijn leven door de Heere gevonden is, daar is geweest door het werk van God zelf? Nee, het is alleen Gods vrijmachtig welbehagen die het zo beschikt en geregeld heeft dat Henoch deze weg mocht gaan. En niet de weg van alle vlees. Niet de weg van sterven en begraven worden. En toch zijn er in de schrift een aantal aanwijzingen die erop wijzen dat de Heer een bepaald motief heeft gehad met het wegnemen van Henoch. Ik kom even terug op wat we vorige week gezien hebben. Henoch heeft in zijn dagen geprofeteerd. En zoals u zich herinnert, de boodschap die Henoch gebracht heeft was geen boodschap die het vlees streelde. Het was geen boodschap die de mensen hem in dank konden afnemen. Het was geen boodschap waar ze zich over konden verheugen. Het was een woord waarin ze gewaarschuwd worden, waarin ze bestraft werden. Een woord waarin hun zonden aangewezen en ontdekt werden. Een woord waarin Henoch getuigde tegen het gruwelijke en tegen het boze dat hen aankleefde. Luisterden ze naar hem? Of ze naar hem geluisterd hebben, weet ik niet. Wat we wel weten is dat ze niet veranderd werden. Ze bleven dezelfde. Ze braken niet met de zonde, maar ze verharden zich tegen de waarschuwingen in en ze gingen voort op de weg van het kwaad. Zodat tenslotte in het volgende hoofdstuk wil verteld worden dat de Heere besluit om die ganse wereld te gaan vernietigen met de zondvloed. Ondanks de ernst van Henochs prediking en ondanks de boodschap die hij bracht, was er niet bekering. En de mensen zochten niet te ontkomen aan het dreigend gevaar. Ze zochten niet vergeving van hun zonde en genade bij de Heere. Och, een ogenblik hebben de woorden van Henoch misschien indruk gemaakt. Maar spoedig waren die woorden weer vergeten en ging men over tot de orde van de dag. Misschien was er ook even schrik, ontzetting. Als ze dachten aan de mogelijkheid dat het toch eens waar zou kunnen wezen dat God over de goddelozen het oordeel zou brengen. Maar al spoedig hadden ze hun eigen en elkaars geweten gesust. En toen Henoch bleef preken, toen hebben ze zich meer en meer van hem afgewend en ze zagen hem als een pessimist, als een zeurkous. Als iemand die alleen maar negatief weet te praten, terwijl het leven juist zo vooruit ging. De zonen van Lamech hadden uitvindingen gedaan en die maakten het leven gemakkelijker. Die maakten het leven aangenamer. Er werden in die tijd allerlei prestaties verricht. Het was juist zo genoegelijk aan het worden op de wereld. Arbeid werd minder zwaar door de machines die uitgevonden werden, de gereedschappen. Het leven werd aangenaam gemaakt door de muziekinstrumenten die uitgevonden werden. Er werden reuzen geboren. Ach, de mensen konden het hoe langer hoe meer zelf wel af en ze hadden de Heere niet meer nodig. Ze konden zichzelf helpen. Het leven werd er alleen maar beter op. En dan een boodschap van Henoch. Ach Henoch, man, je hoort niet in deze tijd, je hoort niet in deze wereld, je bent een conservatieve een mens, je bent iemand die het alleen maar van de negatieve kant weet te bekijken. En zo verwierpen ze zijn boodschap. Maar het bleef niet bij een verwerpen van die boodschap. Want Henoch zweeg niet. Hij kon niet zwijgen, hij mocht niet zwijgen. God had hem het woord gegeven in de opening van zijn mond. En met des te meer klem waarschuwde hij. Toen hij zag dat ze zich in onverschilligheid van het woord afkeerden, riep hij met des te meer ernst en met des te meer klem die mensen op tot bekering. Want God zou zeker zijn oordelen brengen. Totdat ze het zat begonnen te worden. Totdat Henoch hoe langer hoe meer in hun ogen iemand werd van wie ze het liefste maar verlost zouden zijn. Hij verstoorde hen in hun rust. En toen begonnen ze zijn boodschap niet alleen maar schouderophalend af te wijzen, maar ze begonnen zijn boodschap te haten. Ze kregen er een hekel aan en ze beginnen Henoch te verwensen. Hield hij zijn mond maar, konden we maar tot zwijgen brengen. Nou, maar dat kan toch. Je kunt hem toch tot zwijgen brengen. Kaïn heeft toch ook zijn broeder Abel tot zwijgen gebracht. Laat ons hem doden. En zo zie je dat de vijandschap die bij Kaïn werkte tegenover Abel ook doorgaat in de lijn van Kaïn. En hoeveel van de lijn van Seth zijn er in die dagen al besmet door dezelfde zonde van Kaïn? Kaïn sloeg Abel dood. Waarom? Omdat God getuigenis gaf aan Abel dat hij hem behaagde. En dat kon Kaïn niet verkroppen. En diezelfde geest van Kaïn, die het in Abel niet verkroppen kon dat de Heere getuigenis gaf dat Abel aan God behaagde, leeft ook in de mensen van Henochs dagen, want Henoch is een ander die getuigenis heeft van God dat hij hem behaagt. Dat staat in Hebreeën 11 vers 5. Dat God hem getuigenis gaf dat hij aan de Heere wel behagelijk was, en dat heeft Henoch geweten. Maar dat hebben ook de mensen geweten. Want dat blijft niet verborgen. Dat komt in de vruchten openbaar. En dat komt ook in die prediking van Henoch openbaar. En dat konden ze in Henoch niet verkroppen. En toen hebben ze dezelfde besluiten genomen die Kaïn genomen had. Ze zouden zich van Henoch ontdoen. Ten diepste omdat zij Gods werk in Henoch haten. En Gods woord in Henoch. Waarom wordt Gods volk gehaat? Waarom werd Abel gehaat? Waarom wordt Henoch gehaat? Omdat er in die mensen iets is van de Heere. Omdat in hen iets zichtbaar wordt van het beeld des Heeren, dat door de zonde verloren is, maar dat door de genade hersteld wordt. En als dat beeld Gods in het leven van de mens hersteld wordt, dan komt er dus iets van de Heeren in het leven. En als dat gebeurt, dan gaat ook in vervulling wat de Heere Jezus later heeft gezegd tegen zijn discipelen: ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En dat geldt ook van de wereld voor de dagen van de zondvloed. En dat heeft Abel ondervonden. En dat hebben ze allemaal in een zekere zin ondervonden. Maar dat heeft Henoch in heel bijzondere zin ondervonden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En vanwege die haat van de wereld tegen Henoch en tegen Henochs God en het woord Gods door Henoch, vanwege die haat zoekt men hem te doden. Maar God verhindert hun plannen. Hij bewaart Henoch voor de dood. En dat is duidelijk gezegd in Hebreeën 11 vers 5. Hebreeën 11 vers 5, daar wordt ons erop gewezen dat Henoch weggenomen is geweest door het geloof op dat hij de dood niet zien zal. Die dood die aanstaande was. Niet door natuurlijke oorzaken, want hij was nog maar erg jong. Naar de maatstaven van die tijd gerekend. Ze werden allemaal 900 daaromtrent. En Henoch was nog maar 365. Hij was nog in de kracht van zijn leven. Er is geen bewijs dat hij door een ziekte aangetast is. Er is geen bewijs van enige bedreiging van zijn leven. Behalve de vijandschap van de mensen. En zij wilden hem de dood laten zien. Maar God nam hem weg, zodat hij de dood niet zag. En zo heeft de Heere de plannen van de boze wereld van die tijd verijdeld. En Henoch is uit het leven weggerukt. Zodat zij geen vat op hem hadden. Dat hebben ze toen gedaan. Zich verwonderd afgevraagd waar Henoch gebleven was. Dat moet toch indruk gemaakt hebben. Dat moet diepe indruk gemaakt hebben. Dat er één keer van Henoch geen spoor meer te bekennen was. Dat hij weg was. Hij was niet. Waar is hij?
En op deze manier heeft de Heer een opnieuw getuigenis gegeven dat Henoch aan God behaagde. De Heer heeft een getuigenis gegeven ook dat het woord der prediking van Henoch de waarheid is. De Heer heeft extra onderstreept die boodschap van zijn knecht dat hij komt om te richten. En er moet niet gespot worden met Gods boodschap, want het woord is waar. En tevens, wat de Heere hier deed in dat levenseinde van Henoch, is ook tot bijzondere vertroosting geweest voor dat getal dat de Heere vreesde in die dagen. Er waren Godvrezenden. Een aantal werd wel kleiner, maar er waren er nog. En dat getal van Godvrezenden werd in die dagen juist zeer erg bedroefd en beproefd. Want die leden onder de toenemende goddeloosheid. Die stemden van harte in met de prediking van Henoch. Natuurlijk stemden ze er van harte mee in. En ze hoopten dat dat woord Gods door middel van Henoch nog vrucht mocht afwerpen en zegen mocht brengen. Maar ze zagen dat de wereld zich al meer rijp maakte voor het oordeel. En dat bezwaarde hun harten. Zoals het altijd het hart van Gods kinderen behoort te bezwaren als de wereld meer en meer zich overgeeft aan zonde en ongerechtigheid. Maar er was nog een andere reden voor droefheid in het geslacht van Gods kinderen in de dagen van Henoch. Wat was er gebeurd kort tevoren? Als u het allemaal goed uitrekent, dan ziet u dat kort voor Henochs wegneming Adam gestorven was. Adam, de eerste mens. De eerste mens die op aarde geleefd had. Adam die hen verteld had van het paradijs. Adam die hen verteld had van wat er in het paradijs gebeurd was. Van zijn zonde, van Gods straf. Van de ongerechtigheid die zij begaan hadden en hoe de Heere daar toornig over geworden was. En hoe nu het aardrijk doornen en distelen voortbrengt, alles wat daar in het paradijs gebeurd is. En ook die hen gesproken had van dat beloftewoord dat de Heere te midden van de aankondiging van de oordelen ook gesproken had. En hoe de Heere toch nog een deur der hoop ontsloten had en voor zaligheid zou zorgen. Deze Adam, die eerste mens, was nu gegaan de weg van alle vlees. En nu was het wel zeker dat de dood zou komen tot alle mensen. Nu was het wel zeker dat de bezoldiging der zonde de dood is. En nu wisten ze het in Adams geslacht dat ze allen zouden sterven. En zie wat God dan doet. Kort nadat Adam gestorven is, kort nadat de dood is gekomen als de koning der verschrikking in het leven van die eerste mens, laat de Heere zien dat hij machtiger is dan de dood. Laat de Heere zien dat de dood door hem in beginsel al overwonnen is. Want als de wet van de vergankelijkheid in werking treedt en hij stierf en hij stierf en hij stierf, breekt God in dat sombere refrein en staat er van Henoch geschreven en hij was niet meer, want God nam hem weg. En zo geeft de Heere aan het bedroefde geslacht van zijn kinderen in die dagen de troost die hen uitzicht opent over de dood heen. Ze hebben de belofte ontvangen van het vrouwenzaad. Daar heeft Adam van mogen spreken. Van dat vrouwenzaad dat komen zou om de kop van de slang te vermorzelen. Ze hebben de belofte van die komende overwinning ontvangen. De Heere gaat in het levenseinde van hen nog meer openbaren. Hij gaat meer geven van de kennis van de komende Christus. Hij gaat hem ook doen kennen als de opstanding en het leven, door wie al Gods kinderen het leven zullen beërven. En zo mag hij nog in zijn heen gaan, nog profetie geven, achterlaten van datgene wat er gebeuren zal. Als de Heere komt om te oordelen de levenden en de doden. Als de Heere gericht komt houden over de goddelozen. Dat zal ook de dag zijn waarop de dood zal worden verslonden tot overwinning. En waarop de dood er niet gedaan zal worden. De graven zullen opengaan. En al Gods kinderen zullen in onverderfelijkheid eeuwig bij de Heere mogen zijn. En zo heeft de Heere ook in de dagen van Henoch, ook door dat plotselinge weggaan van Henoch, zijn volk nog een troostboodschap gegeven, dat de dood nu wel komt, en de dood gaat nu wel tot alle mensen door, maar hij is machtiger dan de dood, hij overwint hem, hij geeft het leven. En die boodschap die is inderdaad in de schrift verder en verder uitgewerkt. En in het boek, de boeken van het Nieuwe Testament, en met name bijvoorbeeld in wat we gelezen hebben in 2 Korinthe 5, wordt ons dat uitzicht over de dood heen in heerlijke woorden verkondigd. Paulus spreekt van zijn verlangen, doet hij op andere plaatsen ook wel, maar hier heel duidelijk dat verlangen dat er in zijn ziel is om uit dit leven uit te gaan en bij de Heere in te wonen. Om te mogen ondervinden dan door de dood heen, wat heen nog ondervonden heeft, dat de Heere hem wegnam en dat de Heere hem tot zich nam. Paulus heeft dat uitzicht leren kennen in zijn leven. Dat uitzicht dat hij begeerde om ontbonden te wezen en met Christus te zijn, want dat was verreweg het beste. En dat uitzicht heeft hem getroost in de dagen van verdriet en zorg en moedeloosheid. Dat uitzicht heeft de Heer hem gegeven als hij met alle ellende van dit leven in aanraking kwam. Als hij het ook ondervond, wat hij nog heeft ondervonden, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Want Paulus is ook iemand geweest die het heeft moeten ondervinden dat de wereld vol vijandschap is tegen de Heer en tegen zijn kerk. Wat heeft hij allemaal meegemaakt? Hij is gestenigd. Ze hebben de stenen opgenomen en tegen hem aangegooid om hem te doden, om hem tot zwijgen te brengen zoals ze het heen nog ook wilden doen. Maar voor Paulus was er toen geen reddende hand des Heren in die zin dat de Heren hem wegnam, tot zich nam door een wonder. Paulus is toen nog niet gestorven toen hij gestenigd werd, maar later, nadat hij in de gevangenis gezeten heeft, is hij wel gedood. Is hij door de goddeloze keizer gedood door onthoofding. En zo zijn er zoveel van Gods kinderen gedood. Zo is Petrus gekruisigd, zo is Jacobus onthoofd. En zo zijn er zoveel gegaan door de poort van de marteldood heen. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat is normaal voor Gods kerk. Dat is normaal voor Gods knechten. Als het anders is, is het eigenlijk abnormaal. Als het anders is, als de Heer ons zoveel rust en vrijheid en vrede geeft, dan hebben we iets waar we niet op kunnen rekenen. Want het normale is dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan in het Koninkrijk der Hemel. En u weet ik wel, nu zijn dat niet altijd verdrukkingen in uiterlijke zin. Er is ook een verdrukking door de voortdurende aanvechting van Satan. Een verdrukking door het voortdurend in het donker moeten gaan, omdat het geloof geen spankracht heeft en zoveel andere dingen meer. Maar dat wordt toch ondervonden, dat wordt beleefd, dat is de werkelijkheid naar de waarheid Gods. Maar in die verdrukking en in die nood en als de boze komt en de vijanden, dan geeft de Heere zijn kerk uitzicht. Dan geeft de Heere Jezus in de lijn van wat er met Henoch gebeurd is, de boodschap: vrees niet voor degene die wel het lichaam kunnen doden, maar die de ziel niet kunnen doden. Vrees niet, en dat mag David beleven als hij Psalm 23 maakt. En dat mogen al Gods kinderen bij tijden beleven, dat de Heere in het midden van de verdrukking, in het midden van de benauwdheid, in het midden van de aanvechting, hen uitzicht geeft op die heerlijkheid die wacht. En Paulus getuigt ervan: ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige wereld alle vijandschap van de wereld erbij inbegrepen. niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die nog aan ons zal geopenbaard worden. God heeft het geslacht van zijn kinderen in Henochs dagen er in beginsel iets van laten zien. Toen ze bij het graf van Adam gestaan hadden. En toen ze daarna zo op een wonderlijke manier konden horen dat de Heere de dood overwint. En dat Henoch weggenomen is rechtstreeks tot God. Toen hebben ze er iets van gezien, iets nog maar, wat Gods kinderen in later eeuwen dieper hebben mogen inzien en beleven en beschrijven in de schriften van die zaligheid die God voor zijn kerk heeft weggelegd. Kent u iets van die troost? Wij gaan sterven. Er is geen reden om te verwachten dat iemand van ons als Henoch zal worden weggenomen of de Heere Jezus zou eerder moeten terugkomen, voordat ons levenseinde daar is. Want dan zal met degene die overblijven van Gods kinderen hetzelfde gebeuren als wat er met Henoch gebeurd is. Dan zullen ze de dood niet zien, maar in een punt destijds, in een ogenblik, veranderd worden. En de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht. Maar normaal, en daar kunnen we op gaan rekenen, daar moeten we mee rekenen. Normaal is dat we gaan sterven. Als u daaraan denkt, wat is dan uw hoop, wat is dan uw uitzicht, wat is dan uw verwachting? Weet u het voor uzelf met zekerheid en met rust voor uw hart, dat voor u de dood, die verschrikkelijke, die wrede, die harde, die bittere dood, die niets en niemand ontziet en die niemand spaart en die geen tranen in rekening neemt en die geen smeekbeden hoort, dat die verschrikkelijke dood voor u overwonnen is? Weet u dat? Is dat uw troost? Dat kan alleen onze troost zijn als wij bij Gods volk horen. Dan alleen zal de opstanding, de wederopstanding der doden ons tot troost zijn. Want anders, als je niet bij Gods volk hoort, dan zul je wel een opstanding beleven. Maar dat zal zijn, zegt Daniël, tot een eeuwig afgrijzen. We zullen wel allemaal sterven. En we zullen ook wel allemaal opstaan. En alle graven zullen geopend worden, maar er is een groot verschil wat dat voor een opstanding zal zijn. Een opstanding der rechtvaardigen of een opstanding der goddelozen. Tot eeuwige heerlijkheid of tot een eeuwig afgrijzen. En hoe kun je nou weten, hoe kun je het nou leren, hoe kun je het nu ontvangen in je leven? De troost dat de dood overwonnen is. Dan moeten wij in ons leven eerst met een andere dood in aanraking komen, gemeente. We kunnen niet weten dat die dood die ons naar het graf brengt, dat die dood overwonnen is als we in ons leven nooit hebben leren verstaan dat de Heere de geestelijke dood eerst overwint. U weet toch wel, we maken onderscheid tussen de natuurlijke of de tijdelijke dood en de geestelijke dood. En ook nog de eeuwige, na het sterven. Maar de geestelijke dood, wanneer begint die? Ach, die is er al zodra we in de wereld komen. Dat is de dood waar Paulus van spreekt als iets wat al aanwezig is. Gij waart, zegt hij tegen de bekeerde Efeziërs, gij waart dood in de misdaden en in de zonde. Gemeente, die werkelijkheid moeten we leren kennen. Dat is niet iets wat we moeten toestemmen, maar dat is een levende werkelijkheid. Hoe ziet God een mens die onbekeerd is? Als wij onszelf en elkaar konden zien zoals God ons ziet. In onze natuur staat. Als u met ogen naar uw buurman of buurvrouw in de bank kon zien zoals God die buurvrouw of die buurman ziet. Dan zou u een lijk zien zitten. Geestelijk dood. En dat moeten we onszelf leren zien. Zo moeten we onszelf leren kennen. als mensen die vervreemd zijn van het leven Gods. En in die weg moet het nood worden in ons leven. Want wie kan ons redden? Je kunt wel zeggen, wie redt zijn ziel van het graf? Maar de eerste vraag moet worden, wie redt mij van mijn zonde en van mijn geestelijke dood? En wie brengt me terug tot God en de gemeenschap met God? En die nood moet ons uitdrijven tot die enige zaligmakende Heere Jezus Christus. Met andere woorden, wat er in ons leven gekend en geleerd en beleefd en beoefend moet worden, is in de eerste plaats een leedwezen over de zonde. Dat ik God vertorend heb door mijn zonde. Een droefheid dat de zonde in mij woont. En een begeerte om verlost te worden van dat kwaad en die ongerechtigheid. Er zullen in mijn leven moeten zijn worstelingen aan de troon der genade. Ik zal daar moeten komen als een verloren mensenkind, als een bedelaar die niets meer heb om op te leunen en te vertrouwen, die geen grond meer heb om op te staan, omdat ik totaal verdorven en verloren ben. Ik zal die troon der genade moeten kloppen, moeten komen en aan die deur der genade moeten aankloppen, als een arme, als een nooddruftige, als een behoeftige, om door de Heere gered te worden. Ik zal iets moeten kennen van wat de profeet kent. Wee mij, dat ik zo gezondigd heb. Gezondigd tegen een goeddoend, genadig en een barmhartig God. Gezondigd tegen die God die nooit kwaad gedaan heeft, maar die me altijd met zijn gunsten omringd heeft. Kent u daar wat van? Van die geestelijke dood? Zijn uw ogen daarvoor open gegaan? Is dat een werkelijkheid geworden? Hebt u zo in de spiegel gekeken? En hebt u in uw leven die verdorven, die verwrongen trekken van de zonde gezien? Hebt u het geconstateerd dat er geen goed woont in u? En dat er zoveel is wat niet deugt? Dan hebt u de helft nog niet eens gezien, wist u. De helft, de tiende, duizendste deel daarvan hebt u nog niet gezien. Want het is nog veel erger als dat we ooit bevroeden en vermoeden. God ziet nog veel meer ongerechtigheid dan wij kunnen constateren en zien. Het is zo erg dat de Heere zegt van de mens dat hij een walg in zijn ogen is. En dat die mens het verdiend heeft om voor eeuwig verloren te gaan. Die geestelijke dood moet overgaan in de eeuwige dood. Om voor altijd van God gescheiden te zijn. En nooit meer gemeenschap met de Heere te kunnen hebben. Dat leert de Heere een zondig mens. Hij brengt hem in aanraking met die nood. Met die geestelijke dood. En dan wordt het roepen tot God om ontferming. En wat een wonder als de Heere dan antwoordt. Wat een zalig wonder als de Heere dan uit zijn hemel neerziet op zo'n arme worstelaar. Als de Heere dan bemoeienissen geeft. Als de Heere dan blijken schenkt dat hij van die nood en van die ellende weet. En als de Heere dan zijn belofte gaat verheerlijken. Zijn genade gaat openbaren. Zicht gaat geven op dat heil dat hij verworven heeft. Op die zaligmaker die hij geschonken heeft. En op Christus en al zijn gerechtigheid. Als de Heere dan door het werk van zijn geest die geestelijke dood gaat overwinnen en nieuw leven in de ziel gaat verheerlijken. Wel, dat is wat het eerste, dat is het wat het eerste gekend moet worden. Opdat we zo ook de troost kunnen deelachtig worden die de Heere geeft aan al zijn volk in rouw en droefheid, in het aangezicht van de dood. Als de verschrikking van het graf op haar afkomt. En als de bange nacht van de dood moet worden ingetreden. Na de dood is het leven mij bereid. Want die God die de geestelijke dood overwon. Die zal ook die andere dood verslinden tot overwinning. Die zal al zijn volk een eeuwig welgelukzalig leven schenken. En dan wordt het ineens anders. Ja, dan wordt het wel sterven. Maar dan is het toch ook weer niet zo'n groot onderscheid tussen dat sterven van Gods kinderen en de manier waarop Henoch uit het leven heen gaat. Zeker dan roept God de dood en dan moet de dood ook in het leven van Gods kerk zijn werk doen. En dan moet die kerk ook door de poorten des doods heen. Maar dan maakt de Heer het soms wonderlijk gemakkelijk in het uur van sterven. Dan geeft de Heer soms zoveel uitzicht over de dood heen, dat het sterven maar een overstapje is. Een, zegt de catechismus, doorgang tot het eeuwige leven. Dan mag Gods kind het wel eens ondervinden dat het bed en het hoofdkussen ook nog geschud en gespreid zijn door de borg en zaligmaker Jezus Christus. En dan mag het wel eens ondervonden worden dat de Heer als het ware zijn engelen zendt om ze uit het lichaam des doods te verlossen en ze in Abrahams schoot te brengen om eeuwig bij de Heere te zijn. Zo maakt de Heere het wel ook in het uur van sterven. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods, mag David dan weten, dan zou ik niet vrezen, want gij zijt met mij. En als David daarop ziet en als Paulus daarop ziet, dan komt er toch iets, niet alleen van rust en vertrouwen, dan zal het wel zijn in dat uur, maar dan komt er ook iets van een verlangen dat de Heere dat uur mag verhaasten. Dat de Heere die dag wil doen aanbreken, want dat wordt toch de beste dag in het leven van Gods kinderen. De sterfdag, dat is gegarandeerd. De beste dag in het leven van alle die de Heere vrezen. Als zij uit dit leven mogen heen gaan naar dat betere vaderland, om daar voor eeuwig de Heere te aanschouwen in al zijn schoonheid en in al zijn heerlijkheid, om daar verlost van het lichaam der zonde, van alle boosheid, van boze God onterende gedachten, van alle verdenking, van alle vijandschap die soms toch nog weer opbruist, om verlost van alle zaden en kiemen van zonde de Heere te mogen grootmaken in zijn heilige tempel. David, Paulus, ze weten het, dat is verreweg het best. Om bij de Heere te zijn. Om verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Ze hebben dat niet 1, 2, 3 geleerd. De overwinning van die dood en het zien over die dood heen hebben ze geleerd in de weg van eerst met hun zonde en ellende zich tot de Heere te wenden. Zodat de Heere die geestelijke dood ging overwinnen in hun leven. En als hij die dood overwint, dan overwint hij alle dood. En dan zullen ze van de eeuwige dood nooit weet hebben. Dan zullen ze daar niet van beschadigd worden. Gemeente, hoe staat het met die dingen? Zijn het dingen die te hoog en te wonderbaar zijn? Volk des Heren, is er in uw leven nooit eens dat uitzien, dat verlangen om bij de Heren te zijn? Als u eens aan de dag van uw dood denkt, doet u dat wel eens? Doet u dat nooit? Uit vrees, uit verschrikking? Uit een zekere angst voor het graf of wat dan ook? Durft u nooit uw eigen dood onder ogen te zien? Het hoort toch te kunnen? Het moet toch zo wezen dat je er iets van verstaat in de ziel, wat de Heer zijn volk in oude tijden leerde, dat er ook in het leven van zijn volk nu iets mag zijn van dat verlangen om ontbonden te wezen. Verschrikt de dood, beangstigt het graf. God heeft in zijn woord beloften gegeven, ook voor zijn beangstigd en zijn bedroefde volk. De Heere heeft in zijn woord belofte gegeven, ik leef en gij zult leven. De Heere heeft de belofte gegeven dat de dood er niet gedaan zal worden. De Heere heeft de belofte gegeven dat het graf dat nu zegt, dat nu nooit zegt, genoeg, straks één keer open zal gaan en dat het graf de doden terug moet geven. De Heer heeft zijn kerk beloften gegeven die de kerk mag beleiden in het geloofsartikel. Ik geloof de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Zoek van de Heere genade te ontvangen dat ook die waarheid in uw ziel verklaard mag worden. Trouwens, wat heeft de wereld u nog te bieden? Het gaat nu nog wel. Maar het blijft er toch staan en het zal toch ook waar worden en meer waar worden. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Wat heeft de wereld nog te bieden? Wat heeft deze wereld voor Gods kinderen nog te bieden? Het is niet veel. Wat de wereld te bieden heeft, dat is meer nadeel dan voordeel voor Gods volk. Nadeel in die zin dat er altijd weer verleidingen kunnen komen. En altijd weer verzoekingen en altijd weer strikken. En allerlei dingen die van de Heere aftrekken. En dan sta je ook nog met je zondige hart en met je verdorven natuur in het midden van de wereld. En er is aansluiting keer op keer. Ach, wie zal mij verlossen, klaagt Paulus dan. Daarom nogmaals, die dag des doods wordt de beste dag. Verlangt u er wel eens naar? Ach, ik heb nog zoveel werk hier, ik heb nog zoveel... Ja, dat is waar. Werk zolang het dag is, we moeten de raad Gods ook uitdienen. Petrus zegt van David dat hij stierf toen hij de raad Gods uitgediend had. En geen dag later, maar ook geen dag eerder. Maar niettemin, te midden van al datgene wat de Heere nog te doen geeft, als we de raad Gods moeten uitdienen, sta ernaar om geoefend te worden in dat leven der toekomende eeuw. Zoek hier op aarde iets van de hemel te mogen kennen in uw ziel. En van het hemel leven. Opdat straks, als die dag komt, de Heer u bereid mag vinden. Opdat als de dag komt en de dood uitgezonden wordt, hij verwelkomd mag worden. Omdat die dood niet anders kan doen dan u dichter, dan u in de dichtste nabijheid van uw volkomen borg en zaligmaker brengen. Zo begint het eeuwige leven hier aan deze kant van het graf. En zo maakt Gods genade de armste bedelaar toch rijker dan de rijkste miljonair. Zo maakt Gods genade van armen en ellendigen koningskinderen die straks voor eeuwig bij hun Heere en Heiland mogen zijn en die daar verzadigd mogen worden met zijn goddelijk beeld. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 17. Heren, wij mogen ons andermaal voor uw heilig aangezicht stellen en we mogen uw naam met dankzegging erkennen. Gij hebt ons dit evangelie gegeven, Heren. Het evangelie in die wondere wijze waarop Henoch uit het leven werd weggenomen. De dood toen al in beginsel overwonnen. En zeker door het werk van de Heere Jezus Christus is hij overwonnen. Voor al uw volk en de belofte is niet alleen gegeven, maar zal ook waarheid worden. Ik leef en gij zult leven door de dood heen. O Heere, geef dat uw kinderen daar hoop en uitzicht op mogen hebben en dat dat de verwachting van hun ziel mag zijn.
Geef hen de bediening van uw geest ook ten aanzien van deze waarheid, opdat ze er iets van mogen verstaan en iets van mogen kennen, Heere, dat gij het volleindigen zult voor alle die u vrezen. Aan de andere kant, Heere, geef dat ook diegenen die u niet kennen de boodschap mogen verstaan. Sterven gaan we. Die dag is vastgesteld. We weten niet wanneer. Maar het komt, Heere, het komt. Het kan lang duren, het kan kort duren. Maar de dag komt dat wij uit het leven weg moeten. Dat de dood komt. O Heere, wij bidden van u. Geef dat we in dit leven klaar mogen komen met het sterven. Geef dat wij mogen leren sterven aan onszelf en aan de zonde en aan alles wat ons van u aftrekt, voordat dat uur van sterven komt. Opdat we nu mogen leven geestelijk en straks in dat uur van sterven mogen blijven leven. Geef ons genade, o God, om het bij u te zoeken voor onze ziel en ook voor ons lichaam. Om van uw genade, om van uw gerechtigheid, om van uw vergeving te ontvangen. Van u, die de enige zijt van wie het komen kan. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen het laatste vers van Psalm 106. Zijn in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.